issue.
Het geweten is de toetssteen die de keus bepaalt.
Ik heb haar ook even uitgenodigd. Nog een keer? Ze stottert af en toe. Ja.
Het geweten is de toetssteen die de keus.
Dit is niet leuk, dat was Beatrix een klein sampletje. Die ga ik dichtzetten. En deze pakken we op. Goed, nou, zou dit ook allemaal werken? Ja, hè? Goedenavond ook namens mij. Ik vind het altijd een eer dat ik een lezing mag geven of dat ik ergens mag spreken. Er zijn heel veel mensen die door de Heren zijn aangeraakt en graag zouden willen spreken over de Heren en krijgen geen podium. En dat krijg ik elke keer wel. Dus daar ben ik gewoon ontzettend dankbaar voor. Voor hetzelfde geld is niemand die je uitnodigt. Maar als we werkelijk geloven dat God alles regeert, en dat staat in de Bijbel, zelfs de haren van je hoofd zijn geteld. Dus ook God heeft gewild dat ik hier vanavond voor jullie zou gaan spreken. En nou, dan wordt er gezegd van nou van DJ naar discipel. Maar jij zou kunnen zeggen van popmuzikant naar discipel. En dat kunnen we vanavond natuurlijk ook gewoon handhaven. Zoals jullie gehoord hebben en zoals jullie zien, heb ik nogal wat spullen meegenomen. Dat doe ik altijd. Als ik een lezing geef, dan neem ik wat spullen mee. En die spullen, die hebben allemaal mij ten dienste gestaan in de tijd dat ik popmuzikant was. En vanavond zal ik allerlei sampletjes laten horen. Jullie hebben net Koningin Beatrix gehoord. Maar je kunt ook een sampletje van mij, zoals ik klonk in de kroegen van Amsterdam en in discotheken. In mijn eentje of met z'n tweeën.
Als ik je zie lopen, dan valt de hemel een klein beetje.
Maar dat doe ik niet meer. Die nummers speel ik niet meer. Ik speel nooit meer één popnummer. Hoe mooi ze soms ook zijn, hoe schitterend de nummers van Marco Borsato soms ook zijn. Als ik ze voorbij hoor komen, moet ik ze echt uitzetten, anders ga ik helemaal mee. Zo fantastisch zoals die man dat allemaal voor elkaar kan boksen met heel zijn orkest. Dat is gewoon echt geweldig. Vanavond hoop ik ook samen met jullie een reisje te maken door muziek. Want als wij allemaal, over 100 jaar zijn jullie allemaal bij God geweest. Toch? Of misschien dat ze intussen tijd kunnen uitvinden dat we 150 worden, maar ik denk het niet. Trouwens, ik denk dat de Heer Jezus heel snel terugkomt. Tenminste, ik hoop het. Het mag om mij gisteren. Ik verlang ontzettend naar het eind van mijn leven. Niet naar de dood, want dat is mijn grootste vijand. Maar het eind van mijn leven, dan mag ik mijn redder ontmoeten. Dan mag ik hem voor altijd eren, loven en prijzen. En dan nog iets heel belangrijks. Dan houdt het zondigen op. Ik weet niet of u daar zo last van heeft, maar ik heb daar onvoorstelbare, verschrikkelijke, gruwelijke last van. Want ik ben een perfectionist en dat ben ik dus ook in mijn geloofsbeleving. En probeer ik zoveel mogelijk de Heere te dienen. En toch is dat met absoluut vallen en opstaan. Dus hier staat niet een man die het wel eens even aan jullie zal vertellen hoe het moet. Nee, hier staat een dying man, zoals Paul Washer het zegt. We zijn allemaal ten dode opgeschreven. We hebben allemaal de doodstraf. Hoe ernstig dat ook klinkt, maar dat is natuurlijk zo. Maar ik probeer de standaard van God vanavond met jullie door te nemen. Dus alles wat je vanavond hoort, als je dat niet kunt terugvinden in het woord van God, dan moet je het gewoon weggooien. En dan moet je me er ook op aanspreken. Dan moet je zeggen, Johan, waar haal je dat vandaan? Dat klopt niet met het woord van God. Dus alles wat ik vanavond hoop te zeggen, moet je echt terug kunnen vinden in het woord van God. En anders schrijf het maar op en dan moet je me er echt op aanspreken. Goed. Nou ja, zoals ik al zei, ik heb een aantal samples gemaakt van liedjes die, waarmee ik mijn betoog zeg maar ondersteun. Van discipel of van DJ of van popmuzikant naar discipel, dat gaat natuurlijk niet zomaar in één keer. Ik zal er maar mee beginnen. De duivel zegt altijd onderweg op weg naar een lezing van hou daar nou maar eens een keer mee op. Dat weten ze nou wel een keer. Staat op internet, dan weet ik wat allemaal. En toch kan ik het niet nalaten dat God erdoor verheerlijkt wordt. En dat is, als ik begin, ik ben opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Mijn familie bestaat uit zendelingen, dominees, ouderlingen, schrijvers van de Bijbel, kinderbijbel. En in ieder geval, dat zegt natuurlijk niks over mij. Maar toch dat je uit een geslacht komt en God zegt, ik werk in de geslachten. Dat is een belofte van God. En waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk hebben mijn opa's en mijn ooms en zo hebben voor mij gebeden. En ik ben, zoals ik al zei, opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Mijn ouders gingen naar de kerk, biddende ouders. Mijn opa's en oma's, biddende mensen. En ik ben ook naar de kerk gegaan. Ik heb zelfs belijdenis gedaan van de leer. Dat kan namelijk in de gereformeerde gemeente. Kun je belijdenis van de leer doen, terwijl je nog niet tot geloof bent gekomen. Dat heb ik toen ook gedaan. Ik was toen in Goede Overflakkee, in het plaatsje Oltgensplaat. Dat is weer een hele tijd geleden. En dan had ik een meisje ontmoet en zij mij op een jeugdkamp. En zij vond mij leuk en ik haar ook wel, dat is natuurlijk wel handig. En op een gegeven moment was dat dusdanig leuk dat ik ben bij haar gaan wonen. Ze woonde 220 kilometer bij me vandaan om elke keer heen en weer te rijden, dat was niks. Dus ik ben gewoon bij haar gaan wonen. Niet samen wonen zoals vandaag de dag. Maar bij een mevrouw een eentje verderop. Later mocht ik bij hun in huis wonen, maar bij de broers. Op de kamer. Enfin, ik ben in het gezin opgenomen. En dat gezin, haar vader had een godvrezende vader. Dat moet ik aan sommige mensen iets uitleggen. Ik hoop niet aan jullie. Maar dat was een vader die heel veel aan het bidden was. Je had een achterkamer en je had een voorkamer. En daartussen had je een tussenkamertje. En daar sliepen hun. En in de voorkamer was een orgel. En ik was natuurlijk toen ook al heel gek op muziek maken. En als ik dan uit mijn werk kwam, dan denderde ik van die ene kamer naar de voorkamer toe. Door dat kamertje heen. En ik heb regelmatig die deur weer heel zachtjes dicht moeten doen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als je bij je vader en moeder thuis komt en je dendert de trap op. Mam, waar is mijn spijkerbroek? En je ziet dat je moeder op de knieën ligt om te bidden. Heb je dat wel eens? Of je vader? Dat je de slaapkamer open doet en je ziet in één keer dat je vader ligt te bidden of je moeder. Dat doet iets met je, want er ligt iemand die heeft contact met God. Deze man ook, en dan bad hij altijd met zijn hoofd omhoog, zo hardop. En dat deed mij altijd, dat nam mij als het ware mee. Dan dacht ik, als ik dan die deur weer dicht deed en ik liep weg, en dan deed dat iets bij mij. Ook heb ik die man vaak in zijn stoel zien zitten. Hij rookte toen nog, dat was toen allemaal nog geen zonde en zo. En dan zat hij een checkie te draaien. En dan zat ik in de andere hoek van de kamer en dan zag ik dat hij van die glinsterende. En dan zat hij zo een beetje naar boven te kijken. En ik dacht, wat doet die man nou toch, hè? Later heb ik ontdekt, toen ik zelf de Heer leerde kennen, dat hij gemeenschap had met God. Kennen jullie dat? Gemeenschap hebben met God. Dat je echt contact hebt met God. Dat je verbroken raakt door zijn liefde en door zijn genade. En dat je door die gemeenschap met God ziet wie je zelf bent. Dat je wel onder de vloerbedekking wil kruipen, omdat je niet kunt bestaan voor God. En dat je dan smeekt om gewassen te worden door het bloed van de Heer Jezus. Ken je dat? Nou, dat had die man veel, dat zag je gewoon. Ik heb ook vaak met hem gewandeld zo rond het eiland en dan was je altijd bezig. Altijd zag ik dat hij altijd aan het mediteren was. En die man heeft mij zo jaloers gemaakt dat ik op 17-jarige leeftijd, want ik ben heel vroeg daar naartoe gegaan. Op 17-jarige leeftijd, ik was toen timmerman op een schip. Ik liep de hele dag met balken te sjouwen en te boren en weet ik veel wat allemaal. En ik had besloten, er waren ook gezelschappen. Heb je tegenwoordig helemaal niet meer, maar toen had je gezelschappen, mensen allemaal in het zwart. En die hadden een taal, de taal Kanaans. Die is totaal verdwenen. Ik hoor het nooit meer. Dat is een taal geweest. Ik wou dat ik dat opgenomen had. Zulke verheven dingen. Soms. Soms ook niet. Er zijn natuurlijk ook verkeerde dingen van gezelschappen. Maar ook geweldige dingen. Soms voelde je het sinderen van de Heilige Geest. Dan zat ik in de hoek van de kamer op de grond. En dan voelde ik. Ik heb hier een gat. Een gigantisch gat. En hun vertellen van de liefde en de volheid van de Heer Jezus. En dan raakte ik zo jaloers. En dan dacht ik, dit wil ik ook. Maar ja, de wereld die trok natuurlijk ook gigantisch. En toch werd het zo sterk. Want er waren ook mannen die liepen dan weg en zeiden, hey joh, vraag maar veel om bekering. Dan liep je ze weer weg, verder niet. En dat is blijven hangen, vraag maar veel om bekering. Ik weet nog wel, op een dag had ik ervoor gekozen, ik wil nu een kind van God worden. Ja, hoe moet dat? Ja, vraag om bekering, dat zeiden ze toch. Dus ik ben gaan bidden, dag in, dag uit, nacht in tenminste, met slapen gaan. En alleen dit zinnetje, Heere, bekeer mij, Heere, bekeer mij. Dus ik was aan het timmeren en aan het sjouwen, heel dag door, Heere, bekeer mij. En als er dan iemand op het schip wat aan mij vroeg, dan baalde ik ervan, want mijn gebed werd onderbroken. 3 weken lang heb ik dat volgehouden. In die 3 weken deed ik ook van allerlei dingen niet die bij God horen. Want er zijn natuurlijk dingen die bij God horen en er zijn dingen die niet bij God horen. Grijs gebied is er niet. Heel veel christenen lopen op een grijs gebied, maar een grijs gebied is er niet. Er is een smalle weg en er is een brede weg. Zwart, wit. Het is heftig, maar het is gewoon zo. En in die 3 weken heb ik echt geprobeerd om de Heer te zoeken. Maar volgens mij vond ik hem niet. En na 3 weken ben ik ermee gestopt. Er gebeurde volgens mij niks. En toen ben ik weer langzaam overgegaan tot de orde van de dag. Dus toen ging ik weer langzaam dingen doen die niet bij God horen. Stiekem bij de buren, want ze hadden natuurlijk geen tv. Dat was toen echt nog zonde, en radio ook. En dan ging ik bij de buren of bij een vriend voetballen kijken. Of wat andere dingen. We gingen samen naar de kroeg. Langzaam ging dat weer. En we gingen de Panorama en de Telegraaf een stukje lezen. En oh ja, we gingen ook naar catechisatie. En dat duurde zo lang. Dus op een gegeven moment dacht ik van nou, dan moet ik maar op de beleidingscatechisatie. Dan ga ik tenminste van catechisatie af. Dat was eigenlijk voor veel mensen in die tijd de reden, moet je nagaan, om op beleidingscatechisatie te gaan. Om maar van de catechisatie af te kunnen. Oeps. Ik weet nog wel dat ik in de kerk stond met z'n tienen en dat ik het ja-woord bijna niet durfde te zeggen, want dan vragen ze natuurlijk of je wil antwoorden. Ik heb 25 jaar later, na mijn bekering, heb ik die band terug kunnen vinden. Zo'n grote tape uit een tapemachine, die heb je nou helemaal niet meer. En daar heb ik de preek van die bevestiging of van die blijdenisdienst terug kunnen vinden. Nou, ik heb hem van begin tot eind jankend nageluisterd. Want denk erom, dat is wat. Als je dat hoort. Dat God je een tekst meegeeft. Zoveel jaren geleden. Dat God al weet wat voor een gruwelijk goddeloos leven ik zou gaan leiden. En dan toch geeft God je al een tekst mee. Filippenzen 1 vers 6. Het goede dat ik in u begonnen ben. Dat zal ik voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wat een God, hè? Onvoorstelbaar. Want daarna, ja, toen gingen we echt los met z'n allen. We zijn er gewoon, met z'n allen gingen we naar de, ja, de hoogste kanten van Rotterdam. Ooit een keer geweest. En dan denk je, hoe is het mogelijk dat we dat hebben kunnen doen? En toch, besmetting. Daar zal ik het nog meer over hebben vanavond. Besmetting van de zonde, wat dat met je doet. Afijn, op een gegeven moment zat het meisje, we waren verloofd, we zouden gaan trouwen, huisje, boompje, beestje. Ik zag mijn hele toekomst daar. Ze had een heleboel broers, en die had ik niet, want ik heb 7 zusters en geen 1 broer. Ja, heel zielig ben ik eigenlijk, maar goed. Ik vond het fijn dat ik toen een paar grote broers had. Maar, op een goede morgen, zat het meisje met de ring aan mijn bed. Het was uit, ze had een andere jongen gevonden, erg natuurlijk. Mijn hele wereld stortte helemaal in elkaar. Want ik moest terug naar mijn huis in Emmeloord met Oostpolder, en dat vond ik verschrikkelijk. Inmiddels wist ik dus en had ik geroken aan het kroegenleven en aan de drank en van alles en nog wat. Dus toen ik naar huis ben gegaan, ik moest weer bij mijn vader en moeder gaan wonen en werken, ging ik natuurlijk binnen de kortste keren naar kroegen en discotheken. Want ik had de kick ontdekt van de drank, sigaretten en meiden versieren. Dat was mijn sport. En muziek. In die discotheeks waren allemaal bands. En omdat ik al een beetje orgel speelde, heb ik me er ontzettend mee bemoeid. Ik ging steeds minder naar de kerk. Mijn haar groeide steeds langer. Ik kocht gouden ringen en gouden oorbellen en weet ik veel wat allemaal. En hoge hakken, want ik ben niet zo groot en dan was ik wat groter. Langzaam verdween ik meer en meer in de soort popscene. En begon ik zelf ook in een bandje te spelen. Maar er was 1 probleem. Mijn ouders konden mij niet meer verdragen en hebben mij op een kamer gezet. Want ik deed natuurlijk allemaal dingen die niet bij God horen en dat konden ze niet verdragen. Dus op een gegeven moment zegt mijn moeder, nu kan ik het niet meer aan, nu moet je alleen gaan wonen. Ja, en toen ik alleen woonde, had ik natuurlijk heel snel een televisie. Want ja, wat je thuis niet mag, dat doe je natuurlijk lekker als je alleen bent. En stereo-installatie. Maar, dat was een probleem. Ik was nog lid van de gereformeerde gemeente. En als je lid bent van de gereformeerde gemeente, dan komt 2 of 3 keer in een jaar een ouderling en een diaken bij jou op huisbezoek. Oeps. Ring, ring. Nee, hè. Ja, stuur die mensen nou weg. Nou kwamen ze naar boven toe. Het was net een voetbalwedstrijd die avond. Jongen, kon ik dat niet zien. Dus ik was eigenlijk heel chagrijnig. Maar goed, die mensen stuur je natuurlijk niet weg. Gingen ze bij je zitten. Gingen ze een stuk uit de Bijbel lezen. Dat viel nog wel mee. Maar dan. Ik ging dus al een hele tijd niet meer naar de kerk. Johan. Waarom kom je niet naar de kerk, jongen? Ja, een heel verhaal, dit en dat. Dus. Nou, je kent het allemaal wel. Allerlei uitvluchten. En dan kwam het. Dan gingen ze met je bidden. En dan liep je mij de rilling over me rug. Want dan bracht je je bij de Heere God. Oeh, dat is je. Want ja, met God was ik eigenlijk niet meer bezig. Langzamerhand, door het zondigen, verdween God uit mijn leven. Ik zondigde als het ware beton om mijn hart. Kent u dat? Als u meer en meer zondigt, krijgt u meer en meer minder conscientie perikelen. Met andere woorden, het stemmetje in je hoofd of in je hart wordt steeds minder, steeds zachter. En je gaat steeds meer geloven en denken, wanneer ik dood ga, dan val ik in een gat en dood is dood. Niks, punt. Want ja, dat moet ook wel, want dan sterf je natuurlijk elke dag van de angst dat je weet dat je voor God moet verschijnen. Dat moet natuurlijk niet waar zijn. Anders kan je niet verder gaan met je zondige leven. Nou, als dan die ouderlingen en die diaken met me gebeden hadden, dan had ik het niet meer, want dan gingen ze weg. En dan durfde ik geen televisie meer te kijken, want dan was mijn conscientie opengebroken. Dan was er weer wat beton van mijn hart afgekangoot door dat gebed. Dan was ik voor Gods aangezicht gebracht. Phew, op een gegeven moment zag ik dat helemaal niet meer zitten. Ik denk, dat moet stoppen. En toen ben ik naar de gereformeerde gemeente gegaan. Dan hadden ze van die avonden, waren de ouderlingen bij elkaar. En dan kon je dus naar hen toe gaan. Nou, ben ik gegaan in zo'n ouderlingkamer of een consistorie heet dat. En al die mannen in zwarte pakken. En ik klopte aan, dan moet je je voorstellen. Ik had een jas met een grote bondkraag en heel lang krullend haar. En hoge hakken en allemaal goud. En weet ik. Zo liep ik naar binnen. Ik zeg, goedenavond. Ik wil u even wat vertellen. Ik wil geen huisbezoek meer. En ik kom ook niet meer naar de kerk. Goedenavond. En toen ben ik zo de deur gestapt. Kun je je voorstellen? Kan je een plaatje maken? Oeh, vreselijk. Ik liep de kerk uit met een bonzend hart, want ja, dat is nogal wat, hè? Afscheid nemen van de kerk is ook voor gevoel afscheid nemen van God. En ik liep naar buiten toe en eigenlijk later zag ik dat toen de Satan met zijn demonen klaar stond en mij als een toepus zo vast heeft gegrepen. Gigantisch. Dat is later gebleken. Toen op dat moment had ik alleen maar een beetje angst. En dat wou ik zo snel mogelijk kwijt. Dus dan ga je heel snel iets doen wat niet mag. Drinken of je gaat naar de kroeg. Of je gaat lekker zuipen, feesten en goed muziek. Dan gaat die stem, ik weet niet of jullie dat kennen. Maar die stem die wordt wat zachter. In de ouderlingkamer zat ene meneer van Bruggen. Dat was een grote man met een zware stem. En die zei. Deze jongen. Die komt weer terug. Dat heb ik nooit gehoord. Nooit. Afijn. Ik ging voor mij het leven in. Van kroegen, televisie kijken, muziek, helemaal gek van muziek worden. De ene band naar de andere. Oh ja, ik leerde mijn vrouw ook kennen. Er was een vriend en die had een meisje. En die had een vriendin. En ik ben me meegegaan. Ik zei, oh, zal ik jou vanavond maar vermaken dan? En dat hebben we dan ook gedaan. En zij kocht een pakje sigaretten voor mij. Dat vond ik heel lief. En mijn hele blouse zat onder de lippenstift. En die heeft ze gelijk meegenomen om te wassen. Ja. En dan vond ik ook eigenlijk. Ik denk, nou, dat is wel een goed verzorgend type. Ik zei tegen haar, kom maar eens een keer langs. En ze is langs geweest in Emmeloord. En niet meer weggegaan, geloof ik. Dus we hebben een half jaar samen gewoond. Dat kon ik toen. Ik woonde toen alleen natuurlijk. Toen hebben we een flat gekregen. Oh ja, toen zijn we ook nog een keer gaan trouwen. Niet voor de kerk. Geen zegen van God gevraagd. Ja, toen hebben we 2 kinderen gekregen. Niet laten dopen. Niet mee naar de kerk genomen. Niet onderwezen in de vrezen des Heren. Niet meer bidden. Niet meer Bijbel lezen. Ik werd totaal verslaafd aan televisie. En aan seksualiteit. Op de tv. Wat toen nog bijna niets was. Vergeleken met nu. Drank. Dat ging nog. Roken als een ketter. En verslingerd aan aandacht. Applaus. Altijd maar weer applaus. Goed zo joh, te gek. Klinkt hartstikke goed. Toch getrouwd. 2 kinderen. Mijn ouders die op een gegeven moment ging ik daar ook niet meer naartoe. Want die hadden iets fouts gezegd. Dus daar hoefde ik niet meer naartoe voor mijzelf. Daar ga ik niet meer naartoe. Dat was wel lekker makkelijk, want dan hoorde ik ook nooit meer iets over God, snap je? Dan werd de beton niet van mijn hart afgeknald door wat hun zeiden over God. Dus zo deed ik dat dan maar. En ik kwam live voor televisie. Ik speelde in veel bands en op dat moment speelde ik in een duo met Mike Friedman, een jongen uit Zuid-Afrika, zo groot. Een Jood, hoe is het mogelijk? We hebben samen zelfs nog gehad over de Bijbel. En hij zegt, wij hebben Jezus vermoord. Ik zeg, nee jongen, wij ook. Moet je eens nagaan. En ik dacht, en ik, Ik las nooit meer in de Bijbel. Ik bad nooit meer. Maar dat heb ik tegen hem gezegd. Jullie hebben niet alleen Jezus vermoord. Dat hebben wij ook gedaan met onze zonden. Zoveel had ik wel geleerd. Maar verder voor de rest waren we eigenlijk alleen maar bezig om avonden in kroegen te spelen, discotheken, bruiloften. Dan waren we eigenlijk alleen maar bezig met kijk eens hoe goed ik ben. Drank, feest en vrouwen. Dat was het. En dan kwam je thuis en dan ging je thuis nog eens een keertje opgenomen video kijken wat er allemaal op televisie was geweest. Tot een uur of 2, 3. En dat was mijn leven. En de volgende dag weer wat werken. Tot ik op een gegeven moment beroeps was. En wij door een impresario waren beetgenomen op een vreselijke manier. En dat heeft het programma ook dat nog. Maar dat kennen jullie waarschijnlijk niet. Want dat is alleen op zondag. En op zondag kijk je natuurlijk geen televisie. Dat was het KRO-programma ook dat nog. En toen zijn we nagespeeld door de crew toen. Met Sylvia Millekamp ook nog. Die er helaas ook al niet meer is. Ja, ze is wel ergens, maar niet meer hier op deze aarde. En toen mochten wij live voor televisie. Voor 4,5 miljoen kijkers. Mochten we het liedje zingen. Tweedledidi. Ik geloof dat ik het hier nog heb. Voor 4,5 miljoen kijkers stonden wij dit te zingen en te spelen. Kunt je je voorstellen? Nou, dat is natuurlijk een liedje van helemaal niks. Maar wij vonden dat zo gigantisch spannend. Kun je, als je begrijpt. Helemaal een liedje van helemaal niks. Maar dat was een gigantisch hit, weten jullie waarschijnlijk niet eens meer. Zoveel jaar geleden. Nou, maanden later bij de Albert Heijn. Hey meneer, ik heb u op televisie gezien. Oh, deed je net alsof je niks interesseerde, maar je vond het natuurlijk geweldig. Hè? Applaus, eer, eer. Weet je waarom dat zo is? Ben ik achtergekomen. Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Dus wij willen eigenlijk aanbeden worden. Elk mens wil aanbeden worden. Elk mens wil horen, wat heb je dat goed gedaan? Of te gek joh. Elk mens zoekt applaus. Bijna elk mens. Jammer. Het werkt niet. Maar goed, ik vond dat helemaal te gek. En ik ging als een tierlier. Ik speelde steeds meer en meer alleen in kroegen. Ik werd een one-man band. Nou, dat heb je wel gehoord, dat er van allerlei toetsenbellen in zo'n ding kan zitten. En je kunt als een one-man band klinken. Ik heb zelfs hier een apparaat zitten dat ik 2 of 3 of 4 stemmig in mijn eentje kan zingen. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal kan. En dat deed ik steeds meer. En ik kon bijvoorbeeld in Amsterdam, of in Rotterdam, of waar ik dan ook was, een kroeg binnen een half uur compleet op zijn kop krijgen. Met André Hazes en rock'n'roll en house nummers. Ik had een heel groot repertoire. En echt, ik werd steeds meer en meer gevraagd. Ik had ook bijna een contract in Amsterdam op de Leidseplein. Om daar te gaan spelen. Ik weet niet of jullie het kennen, Leidseplein, waar al die sterren van vandaag de dag, André Hazes, Marco Borsato en al die mannen, die zijn daar begonnen. En nou, ik zou daar bijna een contract krijgen. En toen daar was ik mee bezig. Toen dacht ik, daar gaat het helemaal beginnen, want dan word ik een artiest en dan word ik bekeken door mensen van de televisie en dan gaat het echt los. Maar toen kwam 1995, of 94, Oudjesavond. Ik moest altijd spelen met Oudjesavond. Ik dacht, ik ga een keer niet spelen. Ik verhuur mijn spullen. Deze spullen. Ze doen het nog. 20 jaar oud. Onvoorstelbaar. Die heb ik verhuurd op een houseparty. Dit soort muziek dus, de hele avond. En dan niet zo zacht zoals nu, want dit is natuurlijk heel zacht. Maar dan kei en kei en keihard. Kun je je voorstellen? Uur na uur, keiharde muziek. Ik heb er 2 uur bij gezeten. Toen ben ik naar huis gegaan. En ik denk, jongens, daar hebben we het wel. En de volgende morgen werd ik met in mijn oren werd ik wakker. Want dat blijft gewoon als het ware nagalmen. Ik hoop niet dat jullie die ervaring kennen. Want dan heb je veel te hard naar muziek geluisterd. Veel te lang. Enfin, ik had dat die zondagmorgen, 1995, had ik dat wel. En ik lag op mijn bed, en het was ongeveer zo 10 uur, 10:15, ik weet niet meer precies. En ik lag wat te soezelen, en ik denk, wat was het gisteren hard. Dus ik had die tuter nog in mijn oren. Maar ik wou toch even een beetje wat horen, nieuws horen of zo. Dus ik druk op de radio. De radio staat op 5. Radio 5. 747, weet je wel. En een preek. Daar heb ik helemaal geen zin in. Want een preek betekende, woorden over God betekende, beton van mijn hart betekende, angst betekende, conscientie. Johan, je moet eenmaal voor God verschijnen. Ja, maar daar heb ik geen zin in, daar wil ik helemaal niet naar luisteren. Begrijp je? Maar die zondagmorgen, ik was wel aan het soezelen en ik liet het een beetje gaan. Toen hoorde ik ook nog van de dominee dat hij naar het eind van zijn betoog betoging. Dat hoor je dan, hè? Als een preek hoort, dan hoor je echt een dominee aan het eind van, dan denk je, oh, nog 5 minuten en dan houdt hij het muur. Dat kennen jullie ook wel, denk ik. Maar goed, dat was het met die dominee ook zo. En iedereen wil allemaal staan. En ineens, helder als kristal, kwamen daar die woorden. Als er geen liefde is tot God, en als er geen liefde is tot de Heer Jezus, en als er geen liefde is tot de mens, dan is er niks. Amen. Einde preek. En op dat moment gebeurde er iets onwerkelijks, onvoorstelbaar, niet te beschrijven. Ik ben gaan huilen als een klein kind. Mijn vrouw is binnengekomen en die zegt, wat is er met jou aan de hand? En het enige wat ik kon zeggen was, ik wil naar huis, ik wil naar huis. Ze zegt, sorry, maar volgens mij lig je thuis. Maar jullie begrijpen waarschijnlijk wat ik bedoelde. Tenminste, ik had het gevoel alsof ik het zelf niet zei. Alsof het van binnenuit mij kwam. Ik wil naar huis. Als jullie de geschiedenis van de verloren zoon kennen, die was zo ver van huis af. Ik was zo ver van huis. En op die morgen is iets onvoorstelbaars gebeurd. Wist ik toen wat er gebeurd was? Geen idee. Alleen de volgende dag, ik kon alleen maar janken. Ik was zo gigantisch ondersteboven. Ik heb gezocht en gezocht en gezocht en gezocht. Mijn hele huis door, allerlei boeken. Waar zocht ik naar? Naar een Bijbel. Een Bijbel. Ik kon nergens een Bijbel vinden. Ergens tussen andere boekjes in vond ik een levensbron. Een Nieuwe Testament die ik ooit van mijn moeder heb gekregen. Ik weet nog wel dat ik voor de kachel stond. We hadden zo'n ronde gaskachel, lekker warm. En toen heb ik heel Openbaringen, denk ik in begonnen, uitgelezen achter elkaar. Huilend, alleen maar huilend. Ik snapte er niks van. Gelezen. Mijn kinderen dachten, ik weet niet, maar mijn vader, daar is wat mee. Mijn vrouw die dacht, nou die is helemaal gestoord. Maar goed, dat komt straks wel weer goed. Maar dat kwam niet goed, want de volgende dag kon ik al niet meer televisie kijken. Ik had in de hoek van de kamer een tv met 2 videorecorders met allemaal afstandsbedieningen. Allemaal videobanden, want ja, ik mocht toch eens wat missen. Het is toch verschrikkelijk als je wat mist vandaag de dag. Je moet toch alles zien. En natuurlijk ook heel veel slechte films moest ik natuurlijk opsparen en zien. Want ja, toen ik afscheid nam van de kerk en afscheid nam van God en toen die octopus van een Satan mij overal vastgreep, toen zorgde hij wel dat ik gigantisch vast ging zitten aan de zonde. En dat ging natuurlijk ook door in mijn trouwen. Ja. Maar die tweede dag nog totaal ondersteboven. En dat heeft zich steeds verder uitgebreid. Op een gegeven moment heb ik de stoel helemaal aan de andere kant van de kamer gezet. Ik wist niet wat me overkwam. 14 dagen later ben ik naar mijn neef, dominee Vreugnel, die nu in Vlissingen staat. Die stond toen in Lelystad. Ik weet nog wel, ik had een leren jasje aan. Ik voel me zo gigantisch vuil en smerig en vies. Als je begrijpt wat ik doe. Ben ik zijn studeerkamer binnengevallen. Jankend, ik kon gewoon bijna niks spreken. Hij zegt, zeg het maar jongen. En ik zeg, wat is er met mij gebeurd? Wat is er met mij gebeurd? Wat is er met mij gebeurd? En hij heeft met me gebeden en met me gelezen. Hij zegt, joh, het enige wat ik denk kan zeggen is dat je eerst blind was, maar dat je nu mag zien. En ik ging weg en hij ging op zijn knieën nadat ik weg was en hij bracht mij bij de Heer. En de Heer zei heel krachtig in zijn hart, deze man mag jij bij Jezus leiden, naar Jezus leiden. En hij zei, ja Heer, maar hoe dan? Want hij zit niet in mijn gemeente. Nou, hoe dan? Die week erop, of die dag erop, ging ik naar hem toe. En vroeg ik of hij niet wat bandjes of zo voor mij had. Nou, die had hij wel. Kastenwol. De Dordtse leerregels. Catechismus. Ik heb 178 preken achter elkaar geluisterd. In de auto. Want ik mocht naar Almere. Nou, op een gegeven moment ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Want ik kwam toen ook in de bijstand en weet ik veel wat allemaal. Toen ben ik in een winkel van André Mulmeester, misschien ken je wel. Die heeft een christengemeente gestart in Almere. Maar toen had hij nog die winkel, helemaal in het begin. En toen mocht ik in die winkel staan. En dan was 3 kwartier heen en 3 kwartier terug. Dus had ik net een preek. En zo heb ik mij totaal volgeladen met de woorden van mijn neef. Daarom hou ik op een heel bijzondere manier van mijn neef. Niet omdat het mijn neef is, maar omdat hij mij de woorden van God weer heeft gebracht. En dat hij mij de liefde van de Heer Jezus in mijn hart heeft gelegd. Door al die preken, deze stem elke keer. Hij heeft jarenlang in Emmeloord, toen ik weer naar de, want ik ben natuurlijk weer naar de gereformeerde gemeente gegaan. Dat is ook iets bijzonders, hè. Dan kom je in de gereformeerde gemeente. Kun je je voorstellen als je daar weer voor het eerst binnenkomt in een pak. Nou ja, je durft niet eens meer op of neer te kijken. En op een gegeven moment, na verloop van tijd, toen heb ik mijn lidmaatschap aangevraagd. En wat denk je wat? Wat nog nooit gebeurd is, is dat als iemand zichzelf laat uitschrijven uit het register van de kerk, dat dat vergeten wordt. Wat denk je wat? Ze gingen de boeken open doen en wat bleek? Ik was niet uitgeschreven. Dat geloof je toch niet, hè? 20 jaar later. 20 jaar ondergedompeld in de zonde. En God had ervoor gezorgd dat ik niet werd uitgeschreven uit het boek van de kerk. Want ik wou terug en ze zegt hij, joh, je bent nog lid. Zo kan dat. Ik ben er totaal verbroken onder geraakt. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes waaraan je kunt zien dat God een God is van barmhartigheid en genade. En dat hij je zonde zo ver weg wil doen als het oosten van het westen. Zo'n God. Ik heb het later zo mogen zien. Ik zwom in een vieze, stinkende, gore rivier richting hel. Met nog een paar miljoen mensen om mij heen. En de Heer Jezus is langsgekomen. En is met ontferming over mij bewogen geworden. En hij heeft zijn hand uitgestrekt. En hij heeft gedacht aan de tijd dat ik om bekering had gevraagd toen ik 17 was. 3 weken lang, weet je nog? Wat heeft hij opgeschreven in het boek des levens? En hij heeft zijn hand uitgestrekt en die heb ik door genade mogen grijpen. En hij heeft me uit die vieze, smerige, stinkende rivier aan de kant gezet. Druipend van de zonde. Maar toen was ik niet meer zwemmend richting hel. Maar toen ging ik vanaf dat moment kruipend richting hemel. En dat doe ik nog, kruipend. Ik lig veel op mijn knieën. Dat heb ik heel erg nodig. Want als je veel zonde hebt gedaan, veel uitbrekende zonde. Er zit gelukkig hier niemand natuurlijk die dat gedaan heeft, maar dat heb ik wel gedaan. Dat betekent dat je ook na je bekering, na je wedergeboorte, wanneer je wordt wederom geboren tot een levende hoop, wanneer God je stenen hart uitneemt en een vlezen hart plaatst, waarop God je van dood levend maakt, waarop je dus gaat ademen naar God, want dat is bidden. Bidden is ademen naar God. En als je het woord leest, dan ademt God in je gezicht terug. Dat is ook zo mooi als de Bijbel ook bedoelt, hè? Als je de Bijbel leest, dan ademt God je in je gezicht. Mooi, hè? Dat vind ik zo mooi. Dus veel in de Bijbel lezen, ademt God je veel in je gezicht. Krijg je de geur van Jezus om je heen aan. Als je veel in de Bijbel leest met je hart. Ja, wat een God, hè. Dat die zoon. Oh ja, nee, als je veel gezondigd hebt. Dan zondig je, zeg maar, allemaal chipjes met gegevens in je harde schijf. Dit is een harde schijf, hè. Kunnen ze nooit namaken, hoor. Proberen ze wel, maar. Deze harde schijf die God heeft gemaakt is zo heel bijzonder. Zo geweldig. Die hersenen van mensen. Bijvoorbeeld een mens die bijna 100 is. Als je gaat vragen over haar jeugd, dan kan ze vaak nog vertellen hoe het was toen ze 4 of 5 jaar was. Hoe de steentjes in de tuin bij moeder lagen. Wat voor bloemen er in de tuin stonden. En of ze een konijntje hadden, ja of nee. En hoe die eruit zag en wat voor naam die had. Na zoveel jaar, dat zit er allemaal nog op die harde schijf. De meest fantastische dingen kunnen ze onthouden. Nou, het nadeel van de zonde is, als je je overgeeft aan zonde. En nu zijn we gelijk eigenlijk een beetje bij de lezing over media, muziek en computer. En want daar wil ik het vanavond toch ook over hebben. Want er gaat een tsunami. En daar hebben jullie beelden bij, nu. Sinds Japan. Er gaat een tsunami van ongerechtigheid over de wereld. Zo'n ongelooflijke tsunami van ongerechtigheid. Dat wij worden er allemaal als het ware onder bedolven. En ook de christenen. Want wie heeft er hier geen mobieltje? Iedereen dus. Wie heeft er hier geen computer? Iedereen dus. Wie heeft er, dat worden wel meer, wie heeft er geen televisie? Dat zijn er nog veel. Maar ja, uitzendingen gemist, hè? Speciaal voor de refo's uitgedacht, hè? Ja toch? Uitzending gemist. Denk je dat je uitzending gemist gaat kijken als je zelf zo'n groot scherm hebt? Dat doe je toch niet? Nee, dat is voor de refo's bedacht. Satan die heeft de opdracht gegeven. Jongens, we moeten even wat versieren om die refo's die nooit televisie kijken, via de achterdeur toch televisie laten kijken. Uitzending gemist. Maar ja, moet je geen kliksafe hebben, want dat werkt niet. Ik heb kliksafe. Ik kan zelfs niet eens een YouTube filmpje. En dan moet ik bijvoorbeeld een opwekkingslied. En dan ben ik uren aan het zoeken om via een gemeente die ooit een liedje op een. En dan weet ik ongeveer hoe ik het moet spelen. Ja, dat is. En dan elke keer dan zit ik me te ergeren. Dan denk ik, en dan zeg ik, ja man, dat is de prijs die je moet betalen. Voor je zonde. Oké? Ik kan geen. Oh, trouwens, ben ik heel benieuwd. Wees eens eerlijk. Wie heeft er open internet? Oeps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weet je wat je dan hebt? Als je nou die wand bekijkt zo, dan moet je zien dat je ongeveer een meter groot gat van een riool hebt. En als je die computer aanzet, dan stort zeg maar dat riool zo je huiskamer binnen. Want jullie slaan natuurlijk nooit de verkeerde toets aan. Nee, hè? Precies, maar precies goede toetsjes, hè? Toch? Jullie komen nooit op verkeerde sites, hè? Nee. Onvoorstelbaar dat christenen een open, nou wil ik niet veroordelend zijn hoor. Want wie ben ik? Ik ga onder jullie allemaal staan. Maar ik kan me niet voorstellen dat een christen een open internet heeft. Voor jezelf, voor je kinderen. Ik kan het me niet voorstellen. Maar misschien komt het wel omdat ik zo zondig ben. Dat zou best kunnen. Misschien dat je daar straks nog vragen over kunt stellen. Ik heb Kliksafe, ik had eerst filternet, zelfs dat was niet genoeg. En nu heb ik Kliksafe. En dat heb ik echt nodig. Waarom? 100 keer ben ik sterk en 1 keer ben ik zwak. Kent u dat? Of bent u nooit zwak? Nou, ik wel. Nou, dan staat er dus in de Bijbel. Heeft de Heer Jezus, die wist natuurlijk al lang, dat is zo mooi hè. Toen de Heer Jezus rondwandelde op aarde, moet je je voorstellen dat hij al lang wist dat wij naar internet zouden gaan kijken. En dat wij televisie zouden hebben en radio en een mobieltje en een smartphone. En zo wist hij natuurlijk allemaal al. Want God wist alles en Jezus was ook God. En toen zei hij van, hak je hand af als het erg. Ruk je oog uit. Dus voor mij is mijn oog uitrukken dat ik geen televisie in huis kan hebben. Mijn vrouw heeft een sprietje op de laptop en die gaat elke keer in de zak. En elke keer als ze nieuws kijken, dan gaat een dingetje heel gedoe. Maar ik kan dus geen televisie hebben. Ik ben 100 keer sterk en die ene keer niet. En dan zit ik naar allerlei dingen te kijken die niet moeten. Ja, maar hoe kan dat nou, jongen? Je bent toch een nieuw mens? Hoe kan dat nou? Als je heel veel aan een bepaalde zonde hebt toegegeven. En daarom, jullie zijn jong, hè? Ik waarschuw je. Hier staat een man van 59. Ik ben 16 jaar op de weg, zoals dat heet. En ik heb af en toe zo'n gruwelijke strijd met de zonden die ik in het verleden heb gedaan. Ik waarschuw je. Leef een heilig leven. Leef dicht bij de Heer. Doe Kliksafe op je computer als je merkt dat je elke keer naar porno-sites zit te kijken. Doe het! Nou, het nog niet te laat is, want als je er lang naar hebt gekeken, dan komt hier een chipje in je hoofd met allemaal gegevens. En weet je wanneer die gegevens pas weggaan? Die gaan er pas af in het graf. Dan worden ze opgevreten door de wurmen. Dat chipje, dat kan zomaar door allerlei omstandigheden, als er iets om je heen gebeurt waardoor je ontzettend van je sokken wordt geblazen, dan kan het zijn dat dat chipje zo al zijn informatie weggeeft. En als kind van God zit je naar de meest gore rotzooi te kijken. Dat kan. David had er ook last van. Kind van God. Een man naar Gods hart. Hij liep boven op zijn balkon. Hij had bij zijn leger moeten zijn. Die was al 3 maanden aan het vechten. Maar hij was lekker thuis gebleven. Hij denkt, nou, dat gaat wel goed. God kan zijn zegen aangeven. Ik kan het allemaal zelf thuis wel regelen. Hij kon het nog niet volgen via internet. Maar hij zat wel op zijn balkon. En hij keek naar beneden. En toen zag hij een wonderschone vrouw. En die vrouw was natuurlijk niet een heel eind weg, want als je zo'n poppetje had gezien, dat had hem niet opgewonden. Dus Batsheba wist toch heel goed dat David aan het kijken was, daar heeft nooit niemand het over, maar dat staat tussen de regels. En toen hadden ze ook nog geen verrekijker en ook nog geen camera om in te zoomen. Dus Batsheba was heel dichtbij en wist dat David zat te kijken. En dat heeft ze natuurlijk een paar keer gezien. En op een gegeven moment was hij 10 keer sterk en de 11e keer is hij gevallen. En we kennen wat voor verschrikkelijke gevolgen dat voor David heeft gehad. Hoe is het mogelijk? Zo'n man die zo begenadigd is door God. Moeten wij dat dan ook maar doen? Nee, dat moeten we als voorbeeld nemen. Om het niet te doen. Als je ziet hoe Salomo, een type van Christus, die zulke prachtige dingen in Spreuken, Prediker heeft geschreven, Hooglied niet te vergeten. Salomo, zo'n onvoorstelbare wijze koning. Machtig, wat een talent heeft hij van God gekregen. Weet je hoe die eindigt? Hij eindigt knielend met zijn vrouwen voor de afgoden. Offerend aan de afgoden. Als je dat leest, geloof je niet dat Salomo bij de Heer is. Dan denk je, dat kan haast niet. Hoe kan het? Ja, maar Heere God, kunt u dat dan niet verhoeden? Kunt u dan niet verhoeden dat kinderen van u, dat die allemaal perfect leven? Hoeveel kinderen van u, van God zitten hier? Hoe is uw leven? Is uw leven perfect? Is uw leven 100% aan de wil van God? Wat voor muziek vindt u leuk? Oh nee, die niet natuurlijk. Dit? Of deze? Robbie Williams zingt. Heren, wilt u mij bekeren? Maar nou nog even niet hoor. Want ik wil nou nog even genieten. Is dat met u ook zo? Je bent jong en je denkt, ik word wel 80 of 90. En dan bekeert dan straks dan, als ik wat ouder word, dan doe ik een knotje en een lange rok. En dan zoek ik een jongen met een pak en zo. En dan word ik hartstikke serieus. En dan ga ik blijdenis doen. Ja, nee, dan komt dat wel goed. Maar eerst wil ik nog eventjes, dit is Robbie Williams. Oh Lord, make me pure, but not yet. Heren, maak mij rein. Maar nou nog even niet. Geef maar in je hart antwoord. God weet wat je antwoordt in je hart. Robbie Williams. Een gigantische grote ster. Houdt u ook van sterren? Heeft u ook sterren dit waar u van houdt? Voetbalsterren, filmsterren, popsterren. Kent u deze? Weet ze ook alweer? Wat een snel antwoord. Tja. Lady Gaga. Zou ze een instrument van God zijn? Of van iemand anders? Nou, Robbie Williams. Die heeft zo wat uitspraken. Ik heb dat boekje gekocht in de winkel. Ik denk, wat moet ik daar nou weer mee? Maar ineens dacht ik, hé, weet je wat? Ik zal eens wat uitspraken van hem nemen. Eens kijken wat God er dan tegen zegt. Uitspraak van Robbie Williams, hè? Een super artiest. Misschien zijn er hier wel fans onder jullie die zeggen, nou, te gek die gozer. Is er iemand die dat durft te zeggen dat hij een fan van Robbie Williams is? Of dat hij hem te gekke artiest vindt? Niemand? Oh, eentje. Nou, oké. Nou, Robbie Williams, is die, mocht je voor jezelf even antwoorden of het een instrument van God is of een instrument van Satan. Grijs gebied heb je dus niet, hè? Dus niet van, boah, hij hangt ertussenin. Dat bestaat dus niet, hè? Smalle weg, brede weg. Uitspraak, seksueel kun je doen wat je wilt. Doe alles wat je wil. Maar het is gevoelloos. Elke keer dat je het doet is het saai. Het is als, sorry, rukken, dat zijn woorden. Maar voor mij is het dwangmatig. Seks, drank, drugs, mijn, let op, mijn drie eenheid. Alleen zulke woorden zou je al afstand moeten nemen en zeggen, dat is niet voor mij. Met die artiest wil ik niks te maken hebben. Ik heb daar maar even de woorden van God ondergezocht. Uit Efeze 5 en 5. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat zegt dus de Bijbel. Kijken of ik nog een uitspraak van hem heb. Hij zegt, ik heb ongeveer alles in mijn leven, behalve liefde. Geloof, hoop en liefde, zegt de Bijbel. En liefde blijft over. En in 1 Korintiërs 13 vers 13 staat dat, geloof, hoop en liefde. En de liefde blijft over. Robbie Williams, een gigantische artiest. Ik weet nog wel, ik zwom heel vaak. Dat doe ik ook al niet meer. En toen ging ik een patatzaak binnen. En er was een televisie. En als ik ergens een televisie zie, word ik er zo naartoe gezogen. Want ik ben natuurlijk super verslaafd aan tv. Daarom kan ik geen tv hebben. En we denken, wat Robbie Williams. En dan stond hij hè, in zijn leren jasje en een beetje tatoeage. Oh nee, dat deed hij zijn leren jasje uit. Hij stond daar zo en duizend helemaal stonden helemaal. En dan stond hij te zingen en er was een meisje en die stond met een jongen. Die jongen die had dat meisje zo vast en het meisje kwijlde gewoon toen ze hem zag. Die gozer denkt, wat is dit, weet je. Toen kwam hij ook nog naar dat meisje toe, trok zijn jas uit, zag je die spierballen en die grote tatoeages van hem. En toen hing hij dat jasje om dat meisje. Nou, die bezweek bijna. En die vriend van haar, die zat zich te verbijten natuurlijk. Hij werd totaal verafgood. Aanbeden. Zoveel duizenden jongeren die Robbie Williams aanbeden. Hij zegt bijvoorbeeld ook, voetbal heeft mijn leven gered. Psalm 71 vers 2. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Dat is wat het woord van God zegt. Dan zegt hij ook nog dit. Ik bid elke ochtend. Ik heb de laatste tijd enorm veel om vergeving gevraagd. Gij bidt en gij ontvangt niet, zegt Jacobus 4 vers 3. Opdat gij kwalijk bidt. Opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. En dan als laatste Gods beeld van Robbie Williams. Zomaar even een paar woorden van een artiest. Mijn God is een of andere kerel of vrouw of groep die op me let. Zijn gedachten hoe God eruit ziet. Hè? Ze beslissen dingen als, oké, Robbie, om je succes te compenseren krijg je een groot probleem de komende 2 jaar. Jeremia 10 vers 10. Maar de Heere God is de waarheid. Hij is de levende God. En een eeuwig koning en zijn verbolgenheid heeft de aarde en de heidenen kunnen zijn gramschap niet verdragen. Genoeg over Robbie Williams. Robbie Williams, die de wereld doorgaat als een van de miljoenen artiesten die aanbeden worden. Zou God het goed vinden dat er mensen aanbeden worden, denkt u? Mag u ook voor uzelf een antwoord geven of straks kunnen we het erover hebben. Ik denk dat God niet van artiesten houdt. Wel van mensen, maar niet van artiesten. Want een artiest is vaak iemand die zijn eigen eer zoekt. Toch, die applaus zoekt. Sommige bands, wat ook artiesten zijn, heb je tegenwoordig ook, die echt beginnen met gebed. Die beginnen met bijbellezen, die hun liederen zingen. En continu getuigenissen geven van wie God is. Dat is ook hartstikke mooi. Schitterend. Ook heb je in de muziek allerlei zaken die wij niet eens weten. Ik weet wel, er was een jongen op Urk. En dat is heel lang geleden. Daar werkte ik mee en daar had ik ook allerlei gesprekken mee. Want God gaf mij, nadat ik door de Heere God gered ben, en dat wist ik pas een jaar na die zondagmorgen dat ik die 3 woorden of die 3 regels uit de radio had gehoord. Een jaar later in de preek, toen mijn neef preekte in Emmeloord, tijdens de preek heeft God mij laten zien dat een jaar daarvoor op Nieuwjaarsdag 1995 om 21:15 de liefde van Christus in mijn hart is uitgestort. Wist u dat zo zeker, meneer Vreugdenhel? Ja, na dat jaar, nadat God me dat geopenbaard had, mocht ik naar huis toe gaan. En toen heb ik mijn agenda open mogen doen en dan heb ik aan mogen wijzen in mijn agenda wanneer God in mijn hart is gekomen. God wist natuurlijk al lang dat ik zoveel lezingen mocht geven, overal door het hele land. En dan kan het niet zo zijn dat je zegt, ja, misschien is er ooit wel wat met mij gebeurd. Nee, ik mag het zeker weten dat God in mijn leven is gekomen. En na dat jaar, of in dat jaar, is er zo ongelooflijk veel veranderd. En toch, nu na 16 jaar, kom je tot de ontdekking dat er zaken zijn die voor je bekering speelden, die gesluimerd hebben en die weer proberen hun kop op te steken. Kent u dat? Zijn er hier die al heel lang met God mogen leven? En die ontdekken dat de eerste jaren in de omtuiging, in de eerste liefde van God. Want als je tot bekering komt, als je wederom geboren wordt, ja, dan weet je het hoor. Op een gegeven moment weet je het, want de Heilige Geest getuigt met jouw geest dat je kind van God bent. En als je dan tot wedergeboorte bent gekomen, dan word je in een soort omtuining van God gezet. God doet een tuin om je heen. Waarom? Je bent zo teer, je kan de aanvallen van Satan niet verdragen, dus Satan wordt op afstand gehouden. En je denkt dat het leven vanaf dan tot aan je dood zo zal gaan in die tere, liefdevolle omgang met God. Je zoekt de Bijbel elke dag, je zoekt Gods aangezicht in gebed, je gaat naar de kerk, je luistert preken, je bent er dag en nacht mee bezig. Langzamerhand haalt God die omtuining weg en komt de wereld op je af. De wereld, zoals we vandaag aan de dag, een ongelooflijke tsunami van ongerechtigheid. Kom er nog even op terug. Ga met mij mee naar het moment waarop Abraham, heel ver terug in de geschiedenis, Abraham zit, stel ik me zo voor, op een bultje zand, een staf, en God zegt, kijk eens naar de lucht. En dan krijgt God een belofte, of Abraham een belofte, dat zijn zaad zo groot zal zijn als de sterren van de hemel. Nou, Sarah lacht erom, die kan het niet begrijpen. Die denkt, ja, ik ben nog niet eens meer ongesteld, ik kan niet eens meer, dus dat wordt helemaal niks. En die lacht erom. Maar zo zien we dat God ook een God van wonderen is. En Abraham heeft ontzettend veel nazaad gekregen. En ook geestelijk nazaad. Want wij zijn natuurlijk niet het vleestelijk nazaad van Abraham. Dat is Israël. Zo, ook al denken sommige mensen dat God Israël voorbij is gegaan. De vervangingstheologie. Jammer genoeg. Ik heb het voor een half jaar geleden bij mij in de gemeente door een bijbelleraar uit Amerika, of een Nederlander die naar Amerika bijbelstudie heeft gedaan en nu bijbelleraar is en doodleuk durfde te vertellen, 24 jaar bijbelleraar, 24-jarige, en die durft doodleuk te vertellen dat God Israël voorbij is gegaan, dat Israël niet meer meetelt, dat de gemeente nu, dat is toch wat? De hele Bijbel gaat het over Israël. God is Israël niet vergeten, want Gods beloften zijn onberouwelijk. Terug naar Abraham. Ga hem met me mee. Ga hem naast hem zitten. En dan gaat het over de beïnvloeding van media, muziek en computer. Waar wij vandaag aan de dag mee te maken hebben. Abraham. Had hij een mobieltje? Had hij een cd-speler? Had hij een radio? Had hij een krant? Had hij de pers? Had hij internet? Computer? Wat wij dan ook allemaal hebben. Al deze dingen slokken dagelijks van op, van ons ongekend tijd op. Abraham was ook een zondig mens. Heeft ook verkeerde dingen gedaan. Maar als je dat verschilt, was ook een man, of een man en een mens van vlees en bloed, net als wij. Als je dat verschil nou even naast elkaar zet. Die mensen die toen leefden. En ook God moesten leren kennen. En ook wederom geboren moesten worden. Want Jezus Christus is de weg, de waarheid in het leven. En hij zag vooruit dat Jezus voor hem zijn zonde had gedragen. Dat zag de Abraham. Dus dat is hetzelfde als wat het nu is. Alleen met dit verschrikkelijke verschil. Dat wij totaal in beslag genomen worden. Want ga nou eens na hoeveel uren, minuten u bezig bent met uw mobieltje. Met radio. Met televisie. Met uw iPad. Whatever. Ga eens na. Wees eens eerlijk. Als ik naar mezelf kijk. Ik stel mezelf wederom onder jullie. Echt. En dan weet ik hoeveel tijd. Wat voor tijd denk je dat je soms bezig bent om een computer weer aan de praat te krijgen die het niet meer doet? Nou, hoeveel tijd ik daar al niet aan gespondeerd heb, of een programma wat weg is, wat je opnieuw moet installeren. Ga er allemaal maar eens naar. Terug naar Abraham. Daar had die man allemaal geen last van. En al die mensen toen ook niet. Nu, vandaag aan de dag, is er nog tijd, echte tijd, om te wandelen met God. Is er nog tijd om te wandelen met God? Phew, heel moeilijk. Wat we vandaag aan de dag, als we radio... Oh, die hebben we hier zitten.
Radio 538.
Wie luistert er naar Radio 538, wees eerlijk? 1, 2, nou vanavond niet meer. Radio 538 is een van de meest goddeloze zenders die er bestaat. Als je daarna luistert, steek je de stekker in de hel. Oké? Okay? Dus doe je de knop aan, je luistert naar Radio 538, steek je de stekker in de hel. En je wordt gevoed door dingen uit de hel. Radio 538 is een gruwelijk goddeloos radiozender. Trouwens, FM3 ook, maar ik luister die niet meer. Alleen, laatst ging ik weer op weg naar een lezing en ik moet toch even weer een beetje bijhouden. En toen was ik op weg naar Rotterdam, moest ik een lezing geven. Toen heb ik een aantal zenders eventjes afgeluisterd in de auto. Niet te filmen. Veronica, het is alleen maar seks wat de klok slaat. Door de discjockeys zitten drie discjockeys bij elkaar rondom de microfoon. En dan de hele tijd zogenaamde grapjes maken. Nou, jullie zullen weten waar ik het over heb. En dan gaat het alleen maar daarover. Onvoorstelbaar.
Radio 538.
Bijvoorbeeld op een middag, om 3:00, heb ik dit opgenomen. Radio 538. Ja, maar als dat komt, als er iets goddeloos komt, dan doe ik mijn radio altijd uit. Doe je dat ook? Dat lukt natuurlijk niet. Weet je dat één beeldje of één woordje je dusdanig kan besmetten? Hebben jullie wel eens gehad? Als je aan het avondmaal zit en je wilt het echt beleven. Je wilt echt dicht bij de Heer zijn en je vraagt naar de versterking van je geloof. Door de opdracht die Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachten is. En dat je brood eet en wijn drinkt. Heb je dan niet dus gehad dat op het moment dat je het brood in je mond doet, dat je dan een beeld ziet van een film die je niet had moeten zien? Bijvoorbeeld van De Wereld Draait Door of zo. Wie kijkt dat? Super hot, hè? Wie kijkt dat niet? Laat ik het maar zo zeggen. Wie kijkt niet De Wereld Draait Door? Nooit? Nooit, hè? Een paar dus. Dus een paar kijken het wel. Ik vond toevallig... Wat heet toevallig? Kijken hoor of ik hem vinden kan. Oh ja. Luister eens naar dit. Wat er gebeurt door besmetting van televisieprogramma's, radioprogramma's, lezen van allerlei dingen. En dan heb ik het allemaal over dingen die dus niet bij God horen. En wat hoort hier bij God? Dat ga ik je straks voor eens voorlezen. Luister eens naar wat deze jongen zegt. Onvoorstelbaar.
Ik heb altijd gezocht naar duidelijke dingen om aan op te trekken, om waarde aan te hechten. Dus dit geeft me kracht.
Je schrijft het ook met een kapitale S.
Ja, ja.
En heb je dit nu ook echt nodig, die metal muziek?
Ja, er gaat geen dag voorbij zonder dat ik metal luister. En een
concert van zo'n grote groep. Het zijn altijd stadions, grote hallen.
Ja.
Met 40.000 mannen die maar op de headbanger zuipen, herrie maken. Gedraag je dat? Kan je daarbij zijn?
Ja, gek genoeg wel. Ik kan niet tegen grote mensenmassa, zoiets als de... Dat vind ik, heb ik wel in het leven, maar dat vind ik nog steeds verschrikkelijk. Maar zoiets kan ik wel aan, ik weet niet waarom, maar tijdens een metalconcert lijkt er altijd een soort van verbroedering te ontstaan tijdens het hele publiek. Dat heb ik ook niet gevonden bij concerten van andere muziekstijlen. Iedereen lijkt op elkaars vrienden te zijn, lijkt elkaar te kennen, met feest samen, met zuid samen. Met,
Een van je favorieten moet ik nu zeggen, Cradle of Filth.
Ja.
Cradle of Filth betekent wieg of vuiligheid, hè?
Deze muziek geeft jou genade eigenlijk.
Mooi horen.
Laat jou bijna lief hebben, je vrienden kennen.
Ja.
Dus dat betekent ontzettend veel voor je.
Ja.
Genade, leven, lief hebben met deze muziek. Deze jongen is autistisch, kan niet functioneren in de maatschappij, maar functioneert alleen bij deze soort muziek. Gaat er geen lichtje branden, hè? Bij mij wel. Ik denk, onvoorstelbaar. De duivel kan dus vrede geven. Sort of. Want als je de vrede van God kent, die alle verstand erboven gaat. En dat had ik laatst weer eens. Ik heb het gelukkig wel vaker. Maar ik had de auto van mijn zoon. Heel moeilijk. Moest ik remschijven vervangen. Ik dacht dat ik nooit meer onder een auto hoefde liggen. Maar hij kocht een auto van 300 euro. Daar moest wat aan gespijkerd worden. Dus ik kreeg die remschijven niet af en ik zat onder heel moeilijk. Dat doet mijn lichaam zeer, want ik heb fibromyalgie. En onder dat kleedje, want het regende ook nog, bad ik, zei, oh Heer God, wilt u mij helpen dat ding eraf te halen? Want ik kreeg dat ding niet af. En ik gaf nog een klap en die kwam niet los. Nou, toen heb ik hem allemaal vervangen en allemaal weer goed gemaakt. En toen was ik moe en voldaan, want het was gelukt. En ik ging naar binnen en ik stond aan de keukentafel om mijn spullen uit te doen. En toen scheen er in één keer een bak licht zo naar binnen de zon. Toen stond ik daar. En toen ineens, toen ervaarde ik die onvoorstelbare vrede. Die alle verstand te boven gaat. En dat was heel even, want als dat te lang is, dan bezwijk je eronder. Want ik was zo dankbaar. Ik had God gebeden voordat ik die klus op de beton in de garage. Denk je, dat ziet toch niemand. Ik voordat ik eraan begin, ga ik God eerst even vragen, wilt u mij helpen? Het is al lang geleden dat ik gesleuteld heb. En het is allemaal gelukt. Ik was zo dankbaar. En die dankbaarheid gaf God mij zo'n vrede in mijn hart. Kennen jullie dat? Die vrede, die echt heerlijke, stille, absolute stille vrede waar Elia, het was niet door de wind, niet door de onweer, maar de zachte, of zuizen van de zachte stilte van God. Toen ervaarde hij God. Kennen jullie dat het ervaren van God? Is jullie leven nog niet zo doorspekt met allerlei informatie en bezig zijn met multimedia en met weet ik veel wat allemaal meer? Whitney Houston is dood. Whitney Houston heeft haar schepper ontmoet. Whitney Houston is gestorven aan drank en pil. Haar laatste liedje ging over Jezus. Elvis Presley, een zanger, gestorven in zijn kots naast zijn badkamer. Er lopen nog duizenden mensen over zijn graf, vereren hem als een god. Waar zouden ze zijn? Is toch op het laatste moment nog genade gekregen? Want in hun leven hebben ze laten zien. Want door een aantal liedjes te zingen over de Heer Jezus, betekent het niet dat je wederom geboren bent. Zo heb ik nog wel een heleboel samples. Bijvoorbeeld, ja, dat zal ik maar niet doen lezen. Maar eindigen, hè? Ja, oké. Nou, dan wil ik eindigen. En misschien kunnen we nog wel wat sampletjes laten horen in de vragenstelling. Vanavond heb ik jullie verteld hoe God in mijn leven is gekomen. En hoe ik van een muzikant, een popmuzikant, iemand mocht worden die door God gebruikt wordt om mensen over de Heer Jezus te vertellen. Want ik mag ook heel veel evangeliseren op straat en in mijn collega's. En ik ben bouwkundig adviseur, dus ik mag veel huizen opleveren. En dan elke morgen bid ik voor die mensen. Die breng ik voor de Heer God, want ik heb ze in mijn agenda staan. En dan mag ik soms vertellen en dan mag ik over de Heer spreken. En ook in de winkels en op straat geeft God mij de vrijmoedigheid om dat te doen. Want het is niet een van de populairste werken die je kunt doen. Dus de Heer God heeft mij gehaald uit het popmuzikanten circuit. En ik heb anderhalf jaar na mijn bekering geen toetsen aangeraakt. Want ik dacht dat de zonde in de keyboard zat. Want dat zit natuurlijk in je hart. En na anderhalf jaar ben ik weer langzaam begonnen om te spelen. Nu mag ik elke zondag in een dienst spelen en zingen. In Urk en in Emmeloord. Dat doe ik ontzettend graag. Dus ik heb vanavond een beetje met jullie besproken wat God in een mensenleven kan doen. Dat hij van een mens die zijn leven totaal heeft verzondigd en vergooid, dat God toch zijn plan voortzet die hij had van eeuwigheid. En toch het goede wat hij zal doen zal hij voleindigen tot de dag van Jezus Christus. En ondanks mijn vallen, ook na mijn kindschap Gods, dat hij toch zijn liefde en zijn genade en barmhartigheid niet loslaat op mij. Dat hij mij niet voorbij gaat. Dat hij me elke keer weer opraapt. Zo'n God, daar wil ik van getuigen. Dat heb ik vanavond ook gedaan. En roep ik jullie op om echt proberen heilig te leven. Probeer elke dag jezelf vragen te stellen. En ik heb 5 vragen voor, of 12 vragen die je jezelf kunt stellen. Elke dag of elke week. Als je ze op het bandje hoort, zometeen schrijf ze later op. Heb ik ook gedaan. En voor jezelf is dat een fantastische manier om te onderzoeken. Leef ik naar de wil van God? Want als je die vrede van God, wat ik zou zeggen, als je veel van God wil ontvangen, moet je heel veel laten. Nog een keer, als je veel van God wil ontvangen, en als je een kind van God bent, dan wil je dat. Dan moet je heel veel laten. Want heel veel dingen in deze wereld trekken ons van God af. Hier heb je 12 vragen die je zelf kunt stellen. Wat ik wil doen, is dat op wat voor manier dan ook, in tegenspraak met wat Jezus of de apostelen in de Bijbel lieten optekenen. Um, 2. Kan ik het doen wat ik van plan ben? En of dat naar luisteren is, naar radio, televisie kijken, of film, of internet, of whatever. Kan ik doen, dat doen met een schoon geweten? Klaagt mijn geweten mij niet aan? 3, vraag 3. Wat ik doe, of wat ik wil gaan doen, verheerlijk ik daarmee de naam van God? Want ja, als ik toch een kind van God ben, dan wil ik toch zijn naam verheerlijken? Of niet? Vraag 4. Wat ik wil gaan doen, kan ik dat samen doen met Jezus? Met andere woorden, als jij denkt dat roken geen zonde is, en je zou met eerbied gesproken samen met de Heer Jezus hier op deze stoelen zitten, en het zou pauze zijn, ja, dan mag je binnen niet meer roken, maar zou je dan de Heer Jezus jouw pakje sigaretten aanbieden en zeggen, wilt u ook roken? Stom, hè? Hé, hey, lach erom. Nou, inderdaad. Dat zou je dus nooit doen. Dus alles wat jij wilt doen, als je dat niet samen met Jezus kunt doen, ja. Volgende vraag, vraag 5. Kan je God om een zegen vragen over hetgeen wat je gaat doen? Dus wat je aan het doen bent, als je televisie aan het kijken bent, naar goede meiden tegen slechte meiden, of hoe heet die zooi? Goede tijd, slechte meiden? Nee, in ieder geval zoiets. En een of andere, kan je dan zeggen, oké, ik ben aan het kijken, dat is tot eer van God, wat ik nu aan het kijken ben. En ik verhoog daar Gods... Nee, als je de Bijbel naast goede tijden slechte meiden legt, en je bent samen aan het kijken, dus en aan het lezen, gaat of de televisie uit, of de Bijbel gaat dicht. Kan nooit samen open zijn. Kan nooit. Werkt niet. Wees eens eerlijk. Dus een zegen vragen over iets wat niet bij God hoort, dat is natuurlijk onmogelijk. 6. Wordt mijn inzicht in goddelijke zaken ermee verbreed, verdiept, met hetgeen waar ik mee bezig ben, met hetgeen wat ik kijk, met hetgeen wat ik lees? Dus mijn goddelijke inzichten, worden dat verdiept? Heftige vraag, hè? Voegt het iets toe, nummer 7, aan de kennis van wie God is? Dus als je een kind van God bent, en je, dan verlang je naar de aanraking van God, naar de omarming van God. Als je zondigt, laat God heel langzaam zijn armen los. En voel je dat het steeds kouder wordt. Dat moet je kennen. Je wilt toch, als je een kind van God bent, zo dicht mogelijk bij hem zijn. Je wilt toch je hoofd op zijn borst leggen eigenlijk. Om zijn hart te voelen kloppen. Of niet soms? Ik wel. Echt wel. En toch. Kan je soms zo verschrikkelijk verkeerd zitten. Vraag 8. Zal ik blij zijn wanneer ik de dingen doe die ik wil doen? Als Jezus terugkomt op de wolken. Dus vraag je gewoon af. Wat ik nu aan het kijken ben. Wat ik nu aan het doen ben. Wat ik nu aan het lezen ben. Waar ik nu mee bezig ben. Zou ik dan blij zijn als ik hoor het trompetgeschal Jezus komt? Of duik ik dan onder de stoelen of onder de bergen bedekt mij en heuvelen bedekt mij? Of kan ik staan, ja Jezus, ik stond op u te wachten. Jezus, ik verlang zo naar u. Dank u wel, Heer Jezus, want er staat op een gegeven moment in de tekst, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Is het dat? Vraag 9. Wat ik aan het doen ben, overleg ik dat met wijzere oude broeders of zusters? Praat ik met hen en vraag ik aan hun van, hey, wat ik aan het doen ben, willen jullie daar je licht eens over laten schijnen? Doe ik dat of vermijd ik dat angstvallig? Weet ik wel van als ik hetgeen wat ik aan het doen ben, als ik dat voorleg aan hun, dat ze zullen zeggen, joh, dat moet je niet doen. Dat staat daar in de Bijbel, dat wil God niet. Daar ga je de verkeerde kant mee op, joh. Met hetgeen wat ik doe, belaster ik Gods naam of, nog erger, nee, erger, ergste is dat je Gods naam bezoedelt, maar ook dat je getuigenis bezoedeld wordt. De getuigenis die je als christen, zo is er in mijn leven iets gebeurd jaren geleden, waar ik mijn getuigenis mee bezoedelde. Het feit dat ik hier nog mag staan vind ik een absoluut wonder. Ik had gedacht dat ik nooit meer ergens zou mogen spreken. Vreselijk. Ik heb zo aan God geroepen, Heere, alles maar dat ik alsjeblieft weer groot mag spreken van u, Heere. En God heeft het ingevuld, wat een God. 11. Als ik het ga doen, kan dat dan ook nog veroorzaken, dat is heel erg, dat anderen struikelen of vallen in de zonde door mijn gedrag? Denk daar eens over na, dat is ook heftig. Je meisje, of of je vriend, dat jij iets doet waardoor die ander struikelt, dan ben je ook verantwoordelijk voor die ander. Dat is heftig. Vraag 12. Laatste vraag, dan stop ik. Voel ik mij volkomen vrij in mijn geweten als ik ga doen wat ik van plan ben? Met andere woorden, wat ik kan doen, heb ik dan een vrij geweten? Is er geen blokkade tussen mij en God? Kan ik met hetgeen wat ik doe ogenblikkelijk stoppen en mijn handen vouwen en zeggen: Heer, hier ben ik? Deze 12 vragen. Schrijf ze op. Pak ze van het bandje af. En repeteer ze tot ze helemaal in je hoofd zitten. Ik ben er ook mee bezig. Ik continu, ik heb ze misschien al 20, 30 keer geluisterd. En want ze zijn niet van mij. Ze zijn van Zack Poonen, een Indische dominee. Onvoorstelbare wijze man. Als je preken wil horen, het is allemaal in het Engels, dus je moet een beetje Engels kunnen. Maar deze man geeft zoveel wijsheid. Goed, mensen, tot zover, want het is een lang tijd. Maar ik wil toch vragen, mag ik even met jullie bidden? Om dit af te sluiten. Lieve Heer in de hemel. Heer, u was de toehoorder. U heeft mij de woorden in mijn mond gegeven. Daar heb ik om gesmeekt, Heer. Of u met uw Heilige Geest uw woorden in mijn mond mocht geven. Heer, maar dan komt het erop aan dat degenen die hebben geluisterd ook hun harten hebben opgezet. En dat ze de woorden die ik heb mogen zeggen, Heer, dat die veranderingen teweeg mogen brengen in hun leven ten goede. Dat ze u meer en meer mogen leren kennen. Heer, dan wil ik u ook vragen, wilt u hetgeen wat niet goed was in mijn lezingen en de samples die ik heb laten horen, zoals van Radio 5DR, wat niet bij u hoort, wat u afschuwelijk in de oren klinkt, Heer, wilt u geven dat dat niet op onze harde schijf blijft staan? Wilt u dat wegnemen, Heer? Getrouwe God, wilt u zo de rest van de avond zegenen? De vraagstelling, Heer, dank u wel dat we hier mochten zijn. Trouwe God, dit alles leg ik voor u neer, in Jezus' naam. Amen. Pauze, of iets nog zingen.